Daarna wordt u voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, versen 1 tot en met 20. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Lucas 2, vers 1 tot en met 20.
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar kwamen, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
We willen deze morgen met de hulp van de Heere stilstaan bij Lucas 2, vers 8 tot en met 11. Lucas 2, vers 8 tot en met 11, daar luidt onze tekst voor vanmorgen. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Wat is, gemeente, eigenlijk kerstfeest? Is dat een feest van gezelligheid, mooie lichtjes, lekker eten, wat sfeer? Er zijn mensen die kerst zo opvatten. Maar dan hebt u na 26 december niets meer. Dan moet je weer een jaar wachten. Is kerst een feest van een blij gevoel, van mooie liederen, van een fijne dienst? U zou het ook zo op kunnen vatten. En we zouden in alle kerstbijeenkomsten die er kunnen zijn rond deze tijd van het jaar ook snel in die waan kunnen worden meegenomen. Maar ook dan geldt, na de 26e december heb je eigenlijk niets meer. Echt kerstfeest, dat is wat we hier lezen van de herders in Lucas 2. En ik lees in vers 16, ze kwamen met haast en vonden het kindeke. En dan in vers 17 zo'n zinnetje waar je zomaar overheen zou lezen, als ze het gezien hadden. U zegt, of jij zegt, is dat alles? Is dat alles? Komen en zoeken en zien? Ja, maar die herders, die hebben iets gezien in die geboren zaligmaker, wat al het andere ver overtreft. Al datgene waarvan wij zouden zeggen, en dat is misschien kerstfeest wel. Ze hebben daar in de kribbe het brood des levens gezien. En dat gaat ver uit boven het lekkerste eten, gemeente. Ik zeg het met eerbied. Dat gaat ver uit boven de allerbeste maaltijd. Ze hebben het licht der wereld gezien. En de lichtglans die van deze geboren koning afstraalt, die gaat ver uit boven alle gezelligheid en alle sfeer die wij als mensen zouden kunnen maken. Daar komt het voor ons ook op aan, gemeente. Dat we diezelfde gang kennen die de herders kenden. Ze kwamen, ze zochten, ze vonden en ze zagen. Want daartoe heeft God de Vader zijn Zoon ook naar de wereld gezonden. Daartoe is de Heer Jezus ook mens geworden, opdat mensen hem zouden zoeken en zouden vinden. We willen vanmorgen nadenken over een geboren zaligmaker voor verloren herders. Dat is het thema voor de preek. Een geboren zaligmaker voor verloren herders. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de herders en Gods engel. In de tweede plaats op de herders en Gods heerlijkheid. En in de derde plaats op de herders en Gods zoon. De herders en Gods engel, dat is vers 8 en het eerste gedeelte van vers 9 waar we lezen. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. In de tweede plaats, de herders en Gods heerlijkheid. Het tweede gedeelte van vers 9. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En in de derde plaats, de herders en Gods zoon. Dat is vers 10 en 11. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Onze tekst van vanmorgen, gemeente, neemt ons mee naar de omgeving van Bethlehem. En in de nabije omgeving, maar ook in een wijdere kring rondom het stadje Bethlehem, dat op een heuvel gelegen is, daar waren allerlei steppen te vinden. Een soort weideland waar herders met hun kudde doorheen trokken, vooral in de zomerperiode tussen april en november. En waar ze dan op zoek waren naar voedsel voor hun schapen. En in die zomerperiode tussen april en november overnachten de herders met hun schapen ook in de open lucht. Soms deden ze dat op heel beschutte plaatsen en de omgeving van Bethlehem bevat wel van die beschutte plaatsen, ook in het winterseizoen nog wel. De nacht in de open lucht doorbrengen met de schapen. Maar dat was natuurlijk niet zonder gevaar, want in de nacht was daar de kans dat roofdieren, beren en leeuwen een aanval deden op dieren die tot de kudde behoorden. En daar waren natuurlijk ook de rovers die lammetjes of schapen konden stelen. Vandaar dat de herders bij hun kudde de nachtwacht houden. Hoe ze dat precies gedaan hebben, weten we niet. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat verschillende herders met verschillende kudden hun kudde bij elkaar gevoegd hebben voor de nacht. En dat ze om de beurt een aantal uren hebben gewaakt met een klein groepje herders. De eerste 3 uur, de tweede 3 uur enzovoort. Maar zo treffen we de herders aan in onze tekst. Er waren herders in diezelfde landstreek, dat is dus het gebied, het steppengebied rondom Bethlehem, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Als we dat beeld ons zo voor ogen hebben en we die herders zien zitten, ongetwijfeld bij een vuurtje, met elkaar sprekend en tegelijkertijd als echte goede herders de schapen in het oog houdend en bedacht op allerlei gevaren die de kudde zouden kunnen bedreigen, dan komt de vraag op: wat waren dat nou eigenlijk voor mensen, die herders? Wat waren dat voor mensen aan wie de engel met het kerstevangelie verschenen is? Wel, daar zijn vanuit onze tekst denk ik 2 dingen over te zeggen. Het eerste is: herders, dat zijn eenvoudige handwerkslieden. Mensen die werk met de handen doen, die zorg dragen voor de kudde. Herders stonden in het oude Israël eigenlijk in een hoog aanzien, maar in de loop van de tijd waren ze in verachting geraakt. De Heer Jezus spreekt wel met veel waardering over herders. Hij gebruikt het beeld van de herder meerdere keren om iets van zijn eigen werk bekend te maken. Ik ben de goede herder. Maar in de tijd van de Heer Jezus namen herders eigenlijk ook een wat verachte plaats in ergens aan de rand van de maatschappij, van de samenleving. En een van de duidelijkste voorbeelden daarvan was dat herders niet mochten getuigen in een rechtszaak. Ze werden gezien als onbetrouwbare mensen. Of dat waar was, is natuurlijk een tweede. Maar deze mensen, deze herders, ze zijn in elk geval eenvoudige mensen geweest. Wat leert dat ons vanmorgen, gemeente? Dit: dat de Heere met de boodschap van de geboorte van de zaligmaker ook verschijnt aan eenvoudige mensen. Dat betekent niet dat mensen noodzakelijkerwijs eenvoudig moeten zijn. We komen in de Bijbel en ook in het Nieuwe Testament geleerde mensen tegen die tot geloof en tot bekering komen. Maar we komen ook heel veel eenvoudige mensen tegen. Daar zegt de apostel Paulus ook iets van en de apostel Jacobus ook. Jacobus spreekt over God die de armen van deze wereld heeft uitverkoren om hen rijk te maken. Geestelijk rijk te maken. En Paulus spreekt over het onedele en het arme en het dwaze en het verachte dat God heeft uitverkoren om de wijzen en de rijken en alles wat denkt dat het nog iets is te beschamen. Laten we, gemeente, ons nooit laten misleiden door de duivel die zegt: u of jij bent te eenvoudig en te onwetend om bekeerd te worden, om bereikt te worden met de boodschap van het evangelie. Voor de Heere staat geen enkele hindernis in de weg. Het zijn juist vaak eenvoudige mensen, herders, vissers, noemt u ze maar op en wijst u ze maar aan, die bereikt worden met de boodschap van het evangelie. En dan is er nog iets te zeggen over die herders. Dat is dat wanneer onze tekst over die herders spreekt, we hen aantreffen midden in de uitoefening van hun beroep. Ze zijn daar bezig om de nachtwacht te houden. Ze zijn bezig om te passen op hun schapen, op hun kudde. Hoe ze dat gedaan hebben, weten we niet. En eerlijk gezegd ben ik er wat beducht voor om op dit punt in de tekst al te zeggen, die herders die zullen daar in de velden van Bethlehem ongetwijfeld gesproken hebben over hun zonde en over hun geestelijke duisternis. Dat wordt soms wel zo gesteld. En eigenlijk begrijp ik ook wel waarom dat zo gesteld wordt. Want het is echt waar dat wanneer we niet iets zien van onze zonde en van onze verlorenheid, er ook niets heerlijks te zien valt in een geboren zaligmaker. En daar zien de herders straks alles in. Maar om op voorhand al te zeggen dat de herders met elkaar aan het spreken waren over hun verlorenheid en over hun zonden, dat lijkt me eigenlijk in onze tekst wel iets te vroeg. Ik stel me die herders gewoon voor als mensen die aan het werk waren en over allerlei aardse zaken met elkaar hebben gesproken. Misschien zijn ze er juist wel, al weten we ook dat niet, de duidelijke bewijzen van dat het waar is wat Gods woord zegt, dat er niemand is die God zoekt, zelfs niet tot één toe. Deze mensen waren bezig met de uitoefening van hun aardse beroep. Ze waren aan het werken voor hun brood. Net zo goed als u, als jij vanmorgen in de kerk kunt zitten met je gedachten nog helemaal bij de dingen van hier beneden. Bij school, of bij uw werk, of bij uw bedrijf, of bij dat feest van gisteravond waar je was. Allerlei aardse gedachten, misschien denkt u wel over het eten dat u straks moet gaan klaarmaken. Of u vraagt zich af of u vanmiddag wel naar de kerk zult gaan, want ja, er moet straks ook gegeten worden. Allerlei aardse gedachten. En nu het wonder, gemeente, dat God mensen opzoekt met de boodschap van kerst daar waar ze zijn. God zoekt mensen op met het evangelie van een geboren zaligmaker daar waar ze zijn, in de velden rondom Bethlehem, daar waar herders bezig zijn met de uitoefening van hun beroep en hun gedachten mogelijk helemaal vervuld zijn met aardse dingen. En daar gaat God hun aandacht richten op, laat ik maar zeggen, de belangen van hun ziel, die ze misschien wel helemaal vergeten waren. En dat is nou precies de bedoeling van de kerkgang van vanmorgen. Misschien was het niet uw bedoeling, maar dat is wel de bedoeling van de Heere in de hemel. Hij zoekt mensen door de prediking van het woord, ook op eerste kerstdag, te richten op de belangen van je ziel. Wat baat het een mens, wat baat het u, wat baat het jou, al zou je de hele wereld winnen, de rijkdom van de hele wereld winnen, de eer van de hele wereld winnen, de schoonheid van de hele wereld winnen, en je leidt schade aan je ziel die nooit sterft. God kan mensen in de waan van de dag opzoeken en stilhouden en staande houden en de aandacht gaan richten op het evangelie van de geboren zaligmaker. En dat kan de Heere vandaag de dag nog steeds. Dat kan Hij ook bij u of bij jou, die misschien vanmorgen maar één keer bij wijze van uitzondering naar de kerk gekomen bent. God kan u gaan richten op zijn Zoon om je te laten zien, om u te laten zien dat in Hem alles te vinden is. Dat in Hem vervulling te vinden is voor de leegte van je hart. God kan mensen bereiken, ook in de nacht, in de donkerheid. En dan geef ik aan die nacht waarin de herders bij elkaar zijn en met elkaar de nachtwacht houden, even in de toepassing een wat meer symbolische betekenis. Want het zou kunnen dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn die zeggen, en ik zit eigenlijk in de nacht. Ik zit zo in het donker. En ik weet niet hoe het licht moet worden in mijn leven. God kan komen in de donkerheid, in de duisternis van je leven, in de uitzichtloosheid van je leven, met het evangelie van een geboren zaligmaker. Maar hoe doet de Heere dat? Laten we het maar vragen aan onze tekstgemeente van morgen. Hoe doet God dat bij de herders? Hoe gaat hij die mensen van wie ik aanneem dat ze dus alleen maar met aardse en met tijdelijke zaken zijn bezig geweest? Hoe gaat hij hun aandacht richten op de geboren zaligmaker? Plaatst hij ze in één keer vanuit de velden van Efrata daar in die stal of in die grot of in dat woonhuis of wat het ook geweest is waar de Heer Jezus in een kribbe neerligt? Nee. Daar gebruikt God een bepaalde weg voor. En die weg begint met het zenden van een engel. Vers 9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. Plotseling, van het ene op het andere moment, staat daar een engel bij de herders. Een boodschapper door God gezonden, die eigenlijk twee dingen duidelijk maakt. Het eerste is het grote belang van de geboorte van de zaligmaker. Want op alle belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis, bij ieder heilsfeit, bij de geboorte van de Heer Jezus en bij zijn lijden en sterven, bij zijn opstanding, bij zijn hemelvaart, steeds zijn daar engelen te zien. Bij de geboorte in de velden van Efrata, maar later in de hof van Gethsemane opnieuw. Als de Heer Jezus in een zware strijd is, dan lezen we dat er een engel van God bij hem was en hem versterkte. En er werd van hem gezien een engel van de hemel. En wanneer de Heer Jezus naar de hemel vaart en de discipelen hem nastaren, dan worden er opnieuw engelen gezien. En als de Heer Jezus opgestaan is en de discipelen en de vrouwen een blik werpen in het graf, dan zien ze daar ook engelen. Engelen die onderstrepen het grote belang van het werk van de Heer Jezus Christus. Als er hier een engel verschijnt aan de herders, dan is dat een krachtige onderstreping van het feit dat de Heer Jezus gekomen is om de zaligheid te verwerven. En ook een krachtige onderstreping van het belang, van het grote gewicht daarvan. Een engel des Heren stond bij hen. En het laat nog iets zien. Die engel laat ook zien dat alles voor onze zaligheid bij God vandaan moet komen. Want God moet een boodschapper sturen naar deze aarde om de geboorte van de Heer Jezus bekend te maken. God, hij stuurt niet alleen zijn eigen zoon, maar hij stuurt ook een boodschapper, een engel, die de boodschap van de geboorte van de zaligmaker bekend maakt. En die zending van de engel laat ons eigenlijk zien, niets uit ons. Het moet ons aangezegd, het moet ons gepredikt worden. Niets uit ons, alles uit hem. Dat is eigenlijk een heel beschamende les, gemeente. Dat mensen, toen de zaligmaker geboren werd, niet uit zichzelf naar hem gingen. Dat ze niet op zoek naar hem waren. Dat we in Lucas 2 geen zoekende herders aantreffen aanvankelijk, maar zittende herders. bij het vuur. En dat God zelf met een boodschapper uit zijn hemelse heerlijkheid eraan te pas moet komen om die herders zo ver te krijgen dat ze ook gaan. God zendt boodschappers. Net zoals hij vandaag nog boodschappers zendt. Nee, geen engelen. Ik denk dat we daar maar heel voorzichtig mee moeten zijn wanneer mensen vertellen over de verschijning van een engel. Ook in de Bijbel zien we zo'n engel eigenlijk alleen maar op heel belangrijke kruispunten in de heilsgeschiedenis. Maar God zendt wel boodschappers, de dienaren van het woord. Die komen met diezelfde prediking, waaronder u en waaronder jij en waaronder ik zelf in een zekere zin vanmorgen ook zit. God stuurt boodschappers van zijn woord naar mensen die naar hem niet vragen. Is dat al wel eens een wonder geworden voor u, voor jou? Afgelopen week misschien bezig geweest met de voorbereidingen op het kerstfeest. Allerlei dingen gekocht, in huis gehaald. Maar is het voor u al eens een wonder geworden dat God zijn woord nog laat breken? Dat God boodschappers met zijn woord naar u toestuurt om uw aandacht van al die aardse gewone dingen te gaan richten op waar het met kerst werkelijk om gaat. Om een geboren zaligmaker voor verloren mensen. God zendt zijn zoon. God zendt een engel. Ja, en dat zou toch wel genoeg moeten zijn. Maar dat is niet genoeg, gemeente. God zendt ook zijn licht. En dat brengt ons eigenlijk bij de tweede gedachte van vanmorgen. De herders en Gods heerlijkheid. We komen bij het tweede gedeelte van vers 9. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. Wat betekent dat? De heerlijkheid van de Heren die hen omscheen. Wel, de heerlijkheid van de Heren, voor die uitdrukking moeten we eigenlijk even een ogenblik terug naar het Oude Testament. Daar vinden we die uitdrukking verschillende keren en daar is ze een aanduiding voor Gods nabijheid, Gods aanwezigheid bij mensen. Hoe wil de Heere onder mensen wonen? In de gestalte van de heerlijkheid des Heren. En u weet misschien wel waar die heerlijkheid van de Heere dan heel bijzonder woont. U kunt dat op verschillende plaatsen in het Oude Testament lezen. Dat Gods heerlijkheid vanuit de hemel neerdaalt als een wolk op de tabernakel en later in de tempel en daar woont. God woont bij mensen. U kunt ook nog iets anders lezen in het Oude Testament als het gaat over de heerlijkheid van God. Dat die heerlijkheid op een bepaald moment, de profeet Ezechiël moet dat aanschouwen in een visioen, dat die heerlijkheid van God op een bepaald moment de tempel uitgaat, weggaat. Omdat God niet meer kan wonen bij het volk Israël vanwege alle zonden van het volk. En nu predikt Lucas 2 ons, God wil weer wonen bij de mensen. Gods heerlijkheid omschijnt de herders. Dat is het eerste. God wil wonen bij mensen. God zoekt gemeenschap met mensen. Maar dat is niet het enige. Want we moeten onze tekst heel aandachtig, heel nauwkeurig lezen. En dan lees ik daar, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dat is dus de herders. Die heerlijke lichtglans, de lichtglans van Gods majesteit en Gods heiligheid, die omschijnt de herders. Dat betekent, die omstraalt de herders helemaal van rondom, van alle kanten. Dat betekent, die herders komen helemaal in het licht te staan van Gods heiligheid. Hoe dat precies geweest is, dat weten we niet. Ik denk ook maar niet dat we dat moeten proberen te gaan tekenen of te gaan afbeelden. Maar dat is iets geweldig indrukwekkends geweest. Herders die van het ene op het andere ogenblik, terwijl ze misschien net nog aan het spreken waren over een aantal schapen dat ze gekocht hadden, van het ene op het andere ogenblik gesteld worden in de lichtglans van Gods heiligheid. En die heiligheid van God bestraalt niet maar een deel van hen, hun gezicht of hun voeten, maar die bestraalt hen helemaal van rondom, omscheen hen. Ze staan met heel hun leven, met heel hun bestaan in het licht van Gods heiligheid. En wat zien die herders dan? Wat ziet God dan? Mensen. Ja, dat allereerst, mensen. Mensen die niet kunnen bestaan voor een heilige, grote, majesteitelijke God. Want zij zijn kwetsbare, nietige, broze mensen. Vandaar dat u leest. En ze vreesden met grote vrezen. Mensen die niet voor God kunnen bestaan, omdat zij zo klein zijn en God zo groot is. En dat is niet het enige, gemeente. Schuldige, zondige mensen. Want is het niet zo dat juist in het licht van Gods heerlijkheid, juist in het licht van Gods heiligheid, je jezelf gaat zien in je zonde, in je schuld tegenover God. En die herders, die hebben het van het ene op het andere moment plotseling, door die heerlijkheid van de Heere die hen omscheen, gezien. En toen ze dat zagen, toen vreesden ze met grote vrees. Gebeurt dat vandaag nog steeds? Gebeurt het vandaag nog steeds dat de heerlijkheid des Heeren mensen omschijnt? Zou dat kunnen dat jij, dat u vandaag komt te staan in Gods heerlijkheid en in het licht daarvan? Doorgaans niet in die letterlijke zin, dat een engel verschijnt en dat van het ene op het andere ogenblik een mens geconfronteerd wordt met de heilige God en met zijn eigen bestaan en het eigenlijk in één oogwenk ziet. Maar toch, Gods heerlijkheid en Gods majesteit omstraalt nog steeds mensenlevens. Wanneer dan? Eigenlijk moeten daar twee antwoorden op gegeven worden. Het eerste antwoord is als het woord gepreekt wordt. Als vanuit het woord Gods heerlijkheid, Gods majesteit, Gods heiligheid, zijn lichtglans gepreekt wordt. Als verkondigd wordt dat God een heilige God is. Een God van majesteit, zo ver boven ons verheven, zo groot en zo heilig, dat wij voor hem niet kunnen bestaan. Als dat vervolgens in de prediking ook de nadruk krijgt, en tegen u, tegen jou gezegd wordt, dat je vanwege je zonde niet voor God kunt bestaan. Dat we zondaren zijn, dat we schuldig staan tegenover God. dat we een onrein hart hebben. En dat we het nooit meer voor God kunnen goedmaken. Als dat gepredikt wordt, ja, dat is dan eigenlijk nog maar de helft van het antwoord. Het eerste antwoord, daar hoort een tweede antwoord bij. En als de Heilige Geest dat gepredikte woord gaat gebruiken, met eerbied gesproken gemeente, gaat gebruiken als een schijnwerper. En die schijnwerper gaat richten op jouw hart. Op uw leven. En je met je eigen bestaan in het licht van Gods heiligheid gesteld wordt. En als dat gebeurt, dan ondervindt u, dan ondervind jij iets van wat die herders ook ondervonden. Dat kan een overtuiging zijn die steeds sterker wordt. Maar er komt een moment dat je datzelfde ervaart en meemaakt als die herders. En ze vreesden met grote vrees. Ik kan voor God niet bestaan. Kent u dat? Ken jij dat? Hebt u de heerlijkheid van de Heere zo aanschouwd? Dat is een uitdrukking ook in het Johannesevangelie die nog wel eens verkeerd verstaan wordt. Gods enige geboren Zoon en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar als je Gods heerlijkheid aanschouwt en de heerlijkheid van Christus aanschouwt, dan ga je vrezen. Dan ga je vrezen met grote vrees. Ik kan voor God niet bestaan. Ja, zegt iemand, waarom moet dat eigenlijk zo? Waarom moet dat eigenlijk zo? En u pakt in gedachten uw Bijbel erbij en u zegt, waarom heeft de Heere nou vers 9b niet gewoon uit de Bijbel en uit de kerstgeschiedenis weggelaten? Waarom is die engel niet direct begonnen met te spreken over ik verkondig uw grote blijdschap? Waarom staat er in vers 9 de heerlijkheid van de Heere omschenen? En zij vreesden met grote vrezen en de engel zegt vervolgens vrees niet. Had de Heere die heerlijkheid van hem niet verborgen kunnen laten? Had de Heere er niet voor kunnen zorgen dat die herders niet hoefden te vrezen? En we trekken de lijn van morgen maar door. Waarom moet er eigenlijk op een dag als eerste kerstdag gesproken worden over zonde en over schuld en over de vraag wie jij, wie u en wie ik ben in het licht van Gods heiligheid? Waarom is dat eigenlijk? Wil God mensen ongelukkig maken? En misschien zeg jij het wel, ik stop mijn oren er maar voor dicht, want ik ben eigenlijk best gelukkig met alles wat de wereld me te bieden heeft. En ik hoor in de kerk over dat je in het licht van Gods heiligheid gesteld moet worden en dat je moet gaan vrezen. En dat lijkt me eigenlijk helemaal niks. Gemeente, waarom doet de Heere dat? Omdat het zo is. Omdat het zo is. Een van de grootste misverstanden die de duivel graag in stand wil houden in uw, in jouw gedachten, in uw en jouw hart is deze. Dat je gelukkig bent en dat de prediking van Gods woord en van Gods wet je ongelukkig maakt. Maar het is precies tegenovergesteld, gemeente. Wij zijn niet gelukkig. De duivel kan ons wel voorhouden dat je gelukkig bent, maar het is alleen maar wat klatergoud. Gods woord leert ons, we zijn diep ongelukkig geworden. En dat is een stuk in Gods woord en in de prediking wat nooit overgeslagen mag worden. Wij zijn ongelukkig geworden vanwege onze zondeval. En met alle geluk dat we nog naar ons toe halen, ook in de dagen van kerst, draaien we onszelf alleen maar een rad voor ogen. Het echte geluk, de echte zaligheid, ontbreekt ons. En nu is God een God die dat mensen wil laten zien. Die dat u en jou wil laten zien vanmorgen. Voordat het te laat is en voordat je jezelf stort in het eeuwige ongeluk en het eeuwige verderf. God wil laten zien hoe de zaken er in uw leven voor staan. Vandaar dat mensen vroeger wel zeiden: wij moeten voor God worden wie we zijn. En wie zijn we? Verloren zondaren die voor God niet kunnen bestaan. En daarom laat de Heere zijn heerlijkheid mensen van rondom beschijnen. En als dat nu nog nooit gebeurd is in uw of in jouw leven, zou je dan vanmorgen op deze eerste kerstdag niet op je knieën komen en aan de Heere vragen: Heere, laat het ook aan mij zien. Beschijn ook mijn leven. Want ik houd mezelf nog op de been met allerlei geluksgevoelens. En misschien hebt u of heb jij het wel ontdekt dat je ook ongelukkig bent. Maar de bron van je ongeluk, de zonde, daar moeten we aan ontdekt worden. Daar moeten we op gewezen worden. Dat is de weg die de Heere gebruikt om herders te brengen vanuit hun alledaagse bezigheden naar een geboren zaligmaker. Herders moeten leren dat ze verloren herders zijn. En nogmaals, gemeente, doet de Heere dat vandaag? Iemand vraagt: hoe doet de Heere dat vandaag? Door je allereerst te gaan wijzen op een bepaalde zonde. Misschien wel die boezemzonde van je leven. Die zonde waar je niet mee kan breken. Dat kan voor verschillende mensen ook een verschillende zonde zijn. Dat kan voor een alcoholist de zonde van het drinken zijn. Dat kan voor iemand die erg hoogmoedig is en trots is de zonde van de hoogmoed zijn. Voor een ander een verslaving. Voor weer een ander de zonde van de onkuise begeerte. Maar God wijst in je leven een zonde aan. Een heel bijzondere zonde. En die wordt je tot schuld. En als dat gebeurt, als dat echt gebeurt en die zonde je echt tot schuld wordt, ja, dan ga je natuurlijk met die zonde breken. En dan ga je er tegen vechten. Uit alle macht. Maar lukt dat? Lukt dat? Vechten tegen de zonde. Vechten tegen allerlei andere zonden. Gemeente, u zult er na kortere of na langere tijd achterkomen. Dat lukt niet. Onze pogingen om te strijden tegen de zonde in eigen kracht, wanneer God de zonde heeft aangewezen in je leven en je van een bepaalde zonde overtuigd heeft, onze pogingen, ze zijn vroeg of laat gedoemd om te mislukken. Waarom doet de Heere dat? Waarom brengt de Heere mensen daar waar ze erachter komen dat ze ook in eigen kracht helemaal niet tegen de zonde kunnen strijden? Om ze te leren dat we niet alleen zonde doen, gemeente, maar dat in ons hart de zonde leeft. Dat ons hele bestaan verdorven is. Dan word je niet alleen overtuigd van zonde, maar dan word ik ook ontdekt aan mijn zondige bestaan, aan mijn zondige hart. En dan ga ik zien en dan ga ik leren, dat hart van mij is een bron die enkel en alleen zonde naar boven brengt. En iedere keer weer nieuwe zonde naar boven brengt. Ontdekking, dat is nodig. Dat is nodig om waarde te gaan zien in een geboren zaligmaker. Want voor mensen die er door het werk van Gods geest, het overtuigende werk van Gods geest en het ontdekkende werk van Gods geest achtergekomen zijn, dat ze niet alleen zonde doen, maar ook een zondig bestaan in zich omdragen en in een bepaalde zin zonde zijn. Die gaan evangelie zien in een zaligmaker die nu vanaf het allereerste begin zonder zonde is geweest. Die naar de aarde gekomen is om geen enkele zonde te doen. Die gaan waarde zien, en ging u het al zien, ging jij het zien, in een geboren zaligmaker. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de herder en Gods zoon. Want dan zegt de engel tegen de herders: vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Letterlijk staat er: ik breng u het evangelie van de grote blijdschap. En wat is dat evangelie? Vers 11. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Dat betekent de redder, de verlosser, diegene die gekomen is om mensen van de schuld van hun zonde te verlossen. Diegene die gekomen is om mensen uit de macht van de zonde te bevrijden. Diegene die gekomen is om mensen vrij te spreken van de straf op de zonde. Ik verkondig u dat de zaligmaker, de redder, geboren is. En wat voor zaligmaker is dat dan? Laten we ook nog even letten op die andere namen, want in onze tekst worden drie namen genoemd: zaligmaker, Christus en Heer. En die naam Christus zegt in dit verband eigenlijk ook heel erg veel. Christus, wat betekent dat? Letterlijk gezalfde. En gezalfd, dat werd je in de tijd van de Bijbel als teken dat je voor een bepaalde taak werd aangesteld. Als de Heer Jezus nu de gezalfde wordt genoemd, de Christus wordt genoemd, dan betekent dat allereerst dit: dat God de Vader zijn Zoon als een zaligmaker heeft aangesteld. Wanneer? Dan moeten we eigenlijk veel verder terug dan rond dat moment nul in onze geschiedenis. Dan moeten we terug naar het moment voor de grondlegging van de wereld. Dan moeten we terug naar de stilte van de eeuwigheid. Waar God de Vader het heeft gevraagd: wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Wie is hij die verzoening zal doen voor de schuld van mijn kerk? En daar doet God de Zoon, met eerbied gesproken, een stap naar voren en daar zegt hij het: Vader, zie, ik kom om uw wil te doen. God de Vader stelt zijn Zoon daar al aan om een zaligmaker te zijn van zondaren. Hij is mensen, hij is verloren mensen een eeuwigheid voor, gemeente. En dan nog iets in die naam Christus. Want wie werden er eigenlijk gezalfd in het Oude Testament? Nou, dat weten de kinderen van morgen wel. Wie werden er gezalfd in de tijd van het Oude Testament? Dat waren allereerst profeten. Dat waren ook de priesters. En dat waren de koningen. En als de Heer Jezus hier de Christus, dat betekent de gezalfde, genoemd wordt, dan wil dat eigenlijk dit zeggen: hij is de grote profeet. Zitten er vanmorgen onwetende mensen in de kerk? Dwaze mensen. Mensen die onverstandig zijn in geestelijk opzicht. Mensen die het eigenlijk niet meer weten. De zaligmaker is ook de hoogste profeet. Want zijn naam is Christus. zitten er vanmorgen schuldige mensen in de kerk. Mensen die de schuld van hun zonde voelen drukken en die zeggen, hoe moet ik zalig worden? In hem is de zaligheid, want zijn naam is Christus. Dat betekent, hij is ook de gezalfde priester die het offer volkomen gebracht heeft. Zitten er vanmorgen machteloze mensen in de kerk, gebonden aan de ketting van de zonde, en je weet niet hoe je jezelf ervan moet bevrijden en hoe je los moet komen? In hem is bevrijding, want zijn naam is Christus. Dat betekent, hij is de gezalfde koning voor wie niets te wonderlijk is en die mensen kan bevrijden uit de boeien van de duivel en van de zonde. Zijn naam is Christus en zijn naam is Here. En dat is de naam die in het Oude Testament gegeven werd aan de verbondsgod. Here met hoofdletters, de Jehovah. Hij die trouw zal zijn, hij die zal zijn, zoals hij het zelf zegt, die hij zijn zal, de getrouwe. Zijn naam is Here. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u wordt er vanmorgen gepreekt dat deze zaligmaker, die alles meebrengt voor een blinde, onwetende, dwaze, schuldige, machteloze, gebonden zondaar, dat in deze zaligmaker alles te vinden is. Echt alles te vinden is. Hij is bij machte om ook u zalig te maken. Al denkt u, al denk jij bij jezelf dat het er nog zo verloren en nog zo hopeloos mee voorstaat. Hij is geboren. Voor wie is die prediking, vraagt u? Voor wie is die prediking van een geboren zaligmaker? Wat zegt onze tekst? Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Dat is dus een prediking voor de herders. Maar niet alleen voor de herders. Want ik lees in vers 10 het laatste gedeelte. Grote blijdschap die al den volken, dat betekent voor heel het volk, wezen zal. Dat is dus een boodschap die niet alleen bestemd is voor de herders, maar dat is ook een boodschap die bestemd is voor heel het volk Israël. En als u uw Bijbel kent, dan weet u wel dat die boodschap ook niet beperkt blijft tot alleen maar het volk Israël. Want al heel snel, zelfs in de kerstgeschiedenis, zullen ze komen uit verre landen, de wijzen uit het oosten. En ze zullen knielen voor de geboren koning der Joden. De prediking van de geboren zaligmaker, die gaat uit tot alle mensen. En dat is ook de prediking die vanmorgen in uw midden mag klinken. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? Er is, gemeente, een geboren zaligmaker voor u. Nee, ik zeg niet vanmorgen, de zaligmaker is voor u geboren en de zaligmaker is voor u gestorven. Ik zeg, er is een geboren zaligmaker voor u. Wat is het verschil? Dat eerste verschil brengt u in een dodelijke rust. De zaligmaker is ook voor u gekomen. Hij is ook voor u geboren. Hij is ook voor u gestorven. Dat brengt, gemeente, een mens in een dodelijke rust. Want dan kunt u inderdaad, zoals er in dat krantje wat van de week bij de meesten van u ook wel door de bus gevallen zal zijn, dan kunt u inderdaad uw benen op tafel leggen en lekker gaan eten met kerst, want God is wel naar beide mensen gekomen. Gemeente, dat is misleiding van zielen. God heeft zijn zoon gezonden en hij laat het vanmorgen prediken. Er is een geboren zaligmaker voor u, niet opdat u zou gaan rusten, maar opdat je zou gaan zoeken. Net zoals die herders doen. En ze zeiden tegen elkaar, laat ons heen gaan. En ze kwamen met haast. En dan wordt het wonder dat wie zo de Heere gaan zoeken, vanuit de verlorenheid van hun leven, dat diegenen ook een belofte ontvangen van God. Of hebt u die belofte nog nooit gelezen in vers 12? Gij zult het kindeke vinden. Als u vanmorgen gepredikt wordt, er is een geboren zaligmaker voor u, voor jou, in al uw schuld, in al uw zonde, in al uw gebondenheid, in al je uitzichtloosheid, dan wordt hij gepredikt opdat u zou gaan tot hem, opdat u hem zou gaan zoeken, opdat u hem zou vinden, voor hem zou knielen en in hem alles zou gaan zien. En dan mag je ook echt instemmen, want dan zie je in hem ook echt alles. Dan mag je gaan instemmen met die dichter die het zegt. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als al Zaadrijks einden gade. Nu onze God zijn heil niet maar in het algemeen, maar ook heel persoonlijk aan mij schenkt. Amen.